Begrijpt u wat u leest?
Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt: ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van
Wieten, Jan, Bert en Jannie over oud-testamentisch geweld.
Stap in en luister naar De Kamerling.
Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we de komende tijd elke week een vraag over een bepaald bijbelgedeelte of een tekst uit de Bijbel die is binnengekomen naar aanleiding van een oproep die we hebben gedaan in de krant. En die vragen bespreek ik één voor één met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er bent, Rob.
Ja, fijn om jou weer te zien.
Ja, vandaag bespreken we verschillende vragen die binnen zijn gekomen, maar die allemaal over hetzelfde gaan. Oud-testamentisch geweld. Veel vragen dus. Zometeen die concrete vragen, maar eerst even in het algemeen. Het is vast niet de eerste keer dat jij hoort dat mensen vragen hebben bij het geweld in het Oude Testament, of wel?
Nee, dat is eigenlijk wel het meest gehoorde item. En ik ontdekte dat er een aantal jaren geleden heeft schrijver Dimitri Verhulst, die heeft een hervertelling uitgebracht van de Bijbel.
En een niet-christelijke schrijver is
ja,
dat,
ja, ja. Ja, en dat noemt hij dan bloedboek.
Ja.
En dus dat is al wel een etiketje wat te denken geeft. En we hebben met de studenten hebben we ook jarenlang een project gedaan. Geweld in het Oude Testament. Wat doet dat met je godsbeeld? En kunnen we de geweldsteksten eens wat beter onder de loep nemen?
Ja, zometeen gaan we wat concrete teksten erbij halen. Maar welke teksten worden vaak aangehaald als mensen zeggen, ja, ik heb moeite met het geweld in het Oude Testament?
Nou, iemand heeft om te beginnen wel eens uitgerekend hoeveel teksten gaan over toorn, wraak of oordeel in het Oude Testament. En dan hebben we het over 1000 teksten.
Oh ja.
Maar wat het meeste schrijnt, kijk, je hebt beschrijvingen van geweld. Dat is zeg maar, ja, iets, dat is gebeurd en daar kun je iets van vinden. Maar het meest schrijnend is als God zelf opdracht geeft tot geweld. En dat is dan het bevel om de Kanaanieten uit te roeien. Dat is eigenlijk voor de meeste mensen wel. Hè, hoe kan God nou opdracht geven om zoveel mensen over de kling te jagen en daarmee zeg maar dat beloofde land open te leggen voor zijn volk? Is dat niet een beetje buiten proportioneel?
Nou, jij zegt dus eigenlijk, er zit een verschil tussen als mensen dat zelf doen. Hè, ja, zo gebeurt dat in de wereld. Anonu, nou, we hebben te maken met een oorlog in Oekraïne, om maar te noemen. Maar als God zelf concreet zegt in de Bijbel van vernietig deze mensen, dat is nog een andere categorie.
Ja, want dan komt het bevel rechtstreeks bij God vandaan. En hoe kan God nou zoiets iets bevelen? Het is trouwens, je noemt nou Oekraïne, maar het is wel zo dat wij in de westerse wereld heel lang natuurlijk in vrede hebben geleefd en ons zo'n situatie ook helemaal niet meer kunnen voorstellen. Maar er is een bekende theoloog uit Kroatië, Miroslav Volf.
Ja.
Die heeft de Joegoslavië-oorlog meegemaakt. En die zegt dat ja, als je zoiets hebt meegemaakt, dan komt dat geweld ook veel dichterbij. Dan is het veel minder een vreemde wereld. Hè. Dit is gewoon onze wereld. Het barst van het geweld. En nu zien we dat dan weer oplaaien in Oekraïne, in de Oekraïne-oorlog. Waar natuurlijk aan beide kanten slachtoffers vallen. Ook aan beide kanten oorlogsmisdaden worden begaan. En waarvan je denkt, ja, hoe kunnen mensen in Gods naam dit soort dingen doen?
Ja.
En ook dat is natuurlijk niet voor het eerst. Denk aan de katholieken en de protestanten in Ierland. Denk aan de kruistochten. Denk aan de inquisitie. Er is meer geweld in Gods naam dan je misschien zo op het eerste gezicht zou denken. Het is dus ook niet exclusief voor de Bijbel.
Nee. Maar is het misschien ook omdat jij zegt, we hebben een hele lange tijd van vrede gehad, of relatieve vrede, zullen we maar zeggen, dat veel meer mensen dan worstelen met die teksten en dat we het beter gaan begrijpen naarmate je er zelf meer mee te maken hebt?
Ja, dat geloof ik zeker. Ik denk dat christenen in crisisgebieden, dat die minder problemen daarmee hebben. Het is een beetje een luxe probleem, zou je kunnen zeggen.
Ja. Snap je ook dat voor veel mensen, vooral de worsteling, en dat wordt dan ook wel eens gezegd, hè, ik geloof in een God van liefde en van vrede en van verzoening. En dit rijmt daar niet mee.
Ja, dat moet je ook beslist blijven doen. Geloof in die God. En ook de grote lijn in de gaten houden. Waar begint de Bijbel mee? Nou, met een vredige toestand in het paradijs. Zo heeft God de wereld gemaakt. Waar eindigt de Bijbel mee? Met het nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar wil hij naartoe. Dus ik zeg wel eens heel pregnant van God wil vrede met alle geweld. Hè. Dus desnoods zet hij daar ook geweld bij in zijn gang door de geschiedenis. Ja, maakt hij gebruik van alle mogelijke middelen om zijn doel te bereiken.
Ja. Hoe leg jij dat geweld in het Oude Testament uit?
Nou, om te beginnen is het geweld niet beperkt tot het Oude Testament. Ik moet wel, je moet meteen denken, het Nieuwe Testament is in principe niet veel anders. Denk aan Jezus, verbaal geweld, het dreigt met het helle vuur. De prediking van Gods toorn in de apostolische prediking. Ananias en Safira, die dood neervallen in Jeruzalem. En wat dacht je van de tekst? Onze God is een verterend vuur. Staat in de Hebreeënbrief. Ja, ook in het Oude Testament, maar ook in de Hebreeënbrief, in het Nieuwe Testament. Boek Openbaring. Eschatologisch geweld. Nou, dus dat is punt 1. Punt 2. Het geweld is vaak wel proportioneel. Bijvoorbeeld die regel oog om oog, tand om tand. Ja, in de context van het Oude Oosten is dat wel een opvallende regel. Want destijds gold gewoon het idee van vergelding, dat moet boven de fout uitgaan. Hè. Denk aan wat Lamech zegt. Jij hebt mij 1 keer geslagen, ik sla 7 keer terug.
Ja, dus je doet het gewoon enorm terug, zeg maar. Ja, als jij mij 1 keer slaat, dan sla ik jou 10 keer bij wijze van spreken. Ja, of 7 keer dan in dit voorbeeld.
En zo krijg je een escalatie van het geweld. Maar die regel oog om oog, tand om tand, die wil juist het geweld inperken. Hé, jij slaat 1 keer en je slaat 1 keer terug, meer niet.
Ja, dus wij denken vaak van wat raar, maar het is eigenlijk heel positief. Van 7 keer terugslaan naar 1 keer terugslaan, om het zo te zeggen.
Ja, het houdt het geweld binnen de perken. Ook de vergelding binnen de perken. En ook heel veel regels in de Tora zijn bedoeld om het geweld in de strijd in te perken. Dan heb je nog als derde vooropmerking dat bij de omliggende volken het een beetje anders ligt. Hè. Ze moeten echt die Kanaanieten moeten ze uitroeien. Maar de omliggende volken die krijgen eerst een vredesaanbod. En pas als ze daar niet op reageren, dan worden zij ook over de kling gejaagd. Dus het heeft specifiek te maken met de Kanaanieten op 1 bepaald moment, namelijk bij de verovering van het beloofde land. Daar wonen dan Kanaanieten en God wil op de een of andere manier niet dat op dat moment die volken daar blijven leven. Dat is de reden voor het uitroeiingsbevel. Dat komt later ook nooit meer voor. Bovendien heeft Israël het niet 100% uitgevoerd. Want daardoor ging het juist ook steeds weer mis. Oh ja, dat was dus ook Gods reden. Dat hij zei, als die Kanaanieten daar blijven en jullie komen in dat land te wonen, dan zul je zien, dan ga je op de manier van de Kanaanieten leven. Dan ga je afgoden dienen. Dan raak je mij kwijt en ik raak jullie kwijt. Dat wil ik niet. Hè? Dus ik zeg altijd, God wil in Kanaan eerst schoon schip maken. Hij wil het huis helemaal clean hebben voordat ze daar mogen wonen. Dat is de reden dat uitroeiingsbevel zo strikt is en zo bloederig.
Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, God had ook kunnen zeggen, want ik verdrijf de Kanaanieten naar andere plekken als dat het beloofde land is.
Ja,
dat geen optie?
Ja, dat doet hij ook. Want dat is juist het merkwaardige. Hij zegt ook steeds van, ik verdrijf die volken voor jullie, maar jullie moeten het doen. Dus God beveelt niet alleen Israël om die volk uit te schakelen. Maar hij zegt ook van, ik ben degene die daar boven staat. Hè. Aan de andere kant mogen zij dus ook niet zeggen van, oh, wij hebben het allemaal gedaan, dus wij hangen de vlag voor onszelf uit. Hè, dus het blijft steeds een overwinning die God hun in de schoot heeft geworpen. Denk maar aan Jericho, hè, die stad die valt doordat ze daar 7 keer omheen trekken. Nou, dat heb ik nog nooit in de Oekraïne-oorlog gemerkt. Dus ja. Dat werkt normaal niet.
Nee, dit is een heel bijzonder verhaal. Daar komen we ook op, want Jan heeft een concrete vraag over Jozua 6, de val van Jericho. Dat staat in Jozua 6. Hij schrijft, in preken werd ons vroeger uitgelegd dat het vooral ging om het vertrouwen dat Israël moest hebben in God. Hij ging de stad voor hen veroveren en deed dat door een machtig wonder. Mijn vrouw heeft in de tijd, toen ze leerkracht in het basisonderwijs was, dit verhaal ook met passie aan die kinderen verteld. Maar wat er daarna gebeurde was natuurlijk vreselijk. Een totale vernietiging. Ouderen en jongeren, dieren, vegetatie, alles werd om zeep gebracht. Vermoord en of verbrand. En hierover hadden we het eigenlijk nooit. Wat was er eigenlijk zo erg in Gods ogen dat alles in Jericho moest worden omgebracht? Vraagt hij zich af.
Ja, Jericho, dat was natuurlijk een heel speciaal moment. Daar komen ze dan zeg maar het beloofde land binnen. Jericho is de poort naar Kanaan. En als die stad veroverd is, dan kunnen ze ongehinderd verder trekken. En dan zegt God, als je die stad veroverd hebt, dan heb ik hem ten eerste in jullie macht gegeven. Maar ten tweede, je mag je niet vergrijpen aan de buit. Want die buit, die is voor mij. Dat heette de ban. Dat was niet alleen bij Israël zo, maar ook bij andere volken, dat de opbrengst van de oorlog werd aan de godheid gewijd als dank. He, dus ging het, in Israël ging het dan naar de priesters, daar konden ze dan van leven. En ook als signaal van, ja, het is de heilige God die ons laat strijden. Niet onze eigen initiatief. En er zijn ook buiten de Bijbel zijn er teksten gevonden over de ban. De steen van Meza bijvoorbeeld. Koning Meza van Moab. Die beroemt zich op het feit dat hij zijn vijanden volledig vernietigd heeft. Maar dan is zeg maar de winst is voor zijn God. Nou, wat er dan in Jericho daarna gebeurt, is dat Achan zich aan dat gebannene vergrijpt.
Ja, die steelt wat volgens mij,
ja,
hè?
Ja. Ja. Maar dat is ook weer, ja, het is niet alleen maar dat hij zo hebzuchtig is, maar het is ook weer een overtreding van het gebod om het aan de Heer te laten. En ook een signaal dat hij eigenlijk wel, hij vindt die rijkdom van de Kanaanieten wel begeerenswaardig. En dat was nou ja precies waar God bang voor was, wat God niet wilde hebben. En daarom wordt Achan ook met zijn hele gezin gestraft. Maar de andere kant is, in Jericho woonde een mevrouw Rahab. En ik denk dat het verhaal voor de meeste luisteraars wel bekend is. Die had de verspieders onderdak geboden. Ja. Die was dus eigenlijk als heidense vrouw aan de kant van Israël gaan staan. En zij wordt gespaard bij de ramp van Jericho. Dus het gaat niet per se om een etnische zuivering. Want Rahab was ook een van hun. En Rahab wordt ook verder in het Oude Testament met ere genoemd. Ze was de moeder van Boas. Ze wordt genoemd in de geslachtsregister van Jezus in Matthäus 1. En in Hebreeën staat ze als voorbeeld van geloof. Dus met andere woorden, terwijl iemand van binnen, Achan, begeerig kijkt naar hoe Kanaan en de Kanaanitische cultuur eruit ziet, is er iemand van buiten die de stap juist durft te wagen naar, nou, ik wil bij het volk van God horen en ik vraag bescherming.
Ja.
Met andere woorden, het ligt niet allemaal vast. Het is niet, gaat niet per se langs etnische lijntjes.
Nee. Nou heeft Jan nog een vraag. Hij vraagt zich namelijk ook af hoe het komt dat we kinderen, ik denk dat hij het heeft dan over zijn vrouw die dat verhaal natuurlijk vol passie altijd vertelde op school. Hoe het komt dat we kinderen vaak alleen de mooie kanten van het Oude Testament vertellen. Is dat eigenlijk uit bescherming?
Ja, soms mopper ik wel op de kinderbijbel, want die heeft een geweldige invloed. Hè? En dat moeten natuurlijk ook mooie verhalen zijn. Ik zat te denken dat misschien kinderen in onze tijd wat minder beschermd worden opgevoed. Want kinderen in onze tijd kijken, althans mijn kleinkinderen, die kijken naar het Jeugdjournaal. En daar zagen ze de moord op Peter R. de Vries. En over de Oekraïneoorlog horen ze. Dus misschien past dat ook wel weer in een tijd waarin het allemaal nogal vredig toeging. Maar los daarvan moeten we inderdaad oppassen dat we de volgende generatie niet een eenzijdig beeld van God voorschotelen, omdat we er zelf moeite mee hebben. God is altijd groter dan je denkt. Ja, er staan teksten in de Bijbel die schuren. Hij heeft ook donkere kanten. Denk aan de wraak van God. En daar kunnen we misschien niet zo makkelijk mee uit de voeten, maar het hoort er wel bij. Dus misschien dat als er nog eens nieuwe kinderbijbels uitkomen, dat daar wat beter op gelet kan worden.
Ja, nou, als we luisteren, neem het mee, zou ik zeggen. Een andere vraag, ook over het oud-testamentische geweld dat is binnengekomen, is van Bert en Jannie over rechters, richteren, werd vroeger gezegd. Zij hebben steeds meer moeite om dat boek te lezen vanwege de hoge aantallen doden. Zij vragen zich af, zijn die eigenlijk reëel? Ze hebben het dan over rechters 20. Even het hele plaatje schetsen, wat is daar te lezen?
De Benjaminieten hebben zich vergrepen aan iemand op doorreis en zijn vrouw. En die wordt zijn vrouw is daarbij omgekomen. En die wordt dan zo boos dat hij zijn vrouw in 12 stukken snijdt en alle stammen van Israël een stuk toestuurt. En vervolgens komen de Israëlieten samen bij Mispa. En dan gaan ze Benjamin te grazen nemen. En dat wordt een enorme slachtpartij.
Ja, gaat tegenover duizenden mensen dan, hè?
40.000 bij Israël en 25.000 bij de Benjaminieten, zeiden Bert en Jannie.
Ja, en zijn dat dan, het zijn enorme getallen. Nou, we kunnen ons inmiddels misschien iets beter voorstellen, omdat we ook verhalen over de oorlog in Oekraïne horen, waar ook duizenden mensen wel omkomen. Maar zijn dit reële getallen?
In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, dat is elef. En dat kan inderdaad duizend betekenen. Maar het is eigenlijk wel algemeen aanvaard dat het ook kan betekenen een groep, een clan. Of in de strijd een cohort. Dat ligt ook wel voor de hand, want Israël is totaal in de rouw. Als er van de drie Elef, dus 3000 man bij Ai, 36 man sneuvelen. Ja, als dat de 3000 was en dan 30 man sneuvelen, dat is maar 1%. Dus daar hoef je heel Israël niet voor in de rouw te laten gaan. Dus daar zie je een aanwijzing dat het woord Elef misschien wel groep of clan betekent. Wat natuurlijk nog steeds inhoudt dat er wel heel veel doden zijn gevallen. Dus daarmee kun je het probleem niet helemaal oplossen. Maar je kunt wel even vanuit het taaleigen van het Hebreeuws kun je zeggen, nou, het zijn wel reële getallen, maar niet in de duizenden zoals wij die precies tellen met onze telmachientjes.
Nee, maar snap jij wel dat ze moeite hebben met die enorme aantallen van mensen?
Ja, daar heb je het weer. Hè? Wij hebben daar moeite mee. Nou, door de Oekraïne-oorlog gaan we er al anders over denken. Kijk, Israël leefde natuurlijk in die wereld. Daar was dat heel normaal. Later hebben de Assyriërs, die staan bekend als enorme vechtjassen. En die maken er eigenlijk net zo'n slechte en vuile oorlog van als de Russen tegenwoordig. Dat was in die tijd gemeengoed. Dit is een voorbeeld van geweld dat gewoon beschreven wordt. Dat niet bevolen wordt door God. Hè? Dus je ziet de Israëlieten gewoon denken in het denkraam van die tijd. En dan zeggen ze, ja,
het aardse denken, om het zo even te zeggen.
Ja, laten we die mensen maar over de kling jagen. Ja.
Ja.
Aan de andere kant kun je niet zeggen dat God nou altijd op geweld uit is. Ik zat ook even te denken aan Nineveh. Het verhaal van Jona en Nineveh. Waar God uitdrukkelijk aan Jona laat weten, ik wil de stad sparen. Niet alleen vanwege de mensen, maar ook vanwege de vele dieren die in de stad zijn. Ja, dus het is geen eenduidig beeld. Maar wat hier in Rechters gebeurt, ja, dat is natuurlijk ook wel bedroevend. En vandaar dat het refrein in het boek Rechters is, er was geen koning in Israël, dus moet je kijken wat ze allemaal deden. En dan stuurt God weer een rechter. Dan gaat het fout met Israël, dan stuurt God weer een rechter. Gaat het weer een tijdje goed, dan gaan ze weer in de fout. Dus het is ook niet een verhaal van, nou ja, zo hoort ieder volk van God tekeer te gaan.
Nee.
Duidelijk niet.
En zij zeggen nog, is elk mensenleven God niet meer waard dan een vogel of een bloem? En dat er dan zo makkelijk doden vallen. Maar goed, dat zeg je al een beetje met die tekst uit Nineveh. Daarin zie je dat God inderdaad misschien wel geeft om dieren en om elk mensenleven.
Ja, het staat naast elkaar. Ja, dat is voor ons niet helemaal goed te rijmen. Overigens, als Jezus dat zegt, heeft hij het wel over de gelovigen. Maar goed, ik denk dat God ook en bij Nineveh inderdaad ook denkt van, ik heb die mensen niet voor niets een plek op de wereld gegeven. Als het mogelijk is, wil ik ze toch sparen. En die mogelijkheid kwam er doordat ze zich bekeerden.
Ja. Dan als laatste, Wiebe en Jan, die hebben een concrete vraag over iets verderop in de Bijbel. 2 Samuel 21, daar mogen de Gibeonieten 7 mannen uit de familie van Saul doden en hun lichamen ophangen, omdat Sauls moord op de Gibeonieten gebroken moest worden van God. En zij vragen zich af, waarom wilde God dit en waarom moet dat zo wreed?
Ja, dat is een heel verhaal. Die Gibeonieten, dat was een groep die naar Israël, naar de Israëlieten was gegaan om te vragen van, willen jullie ons sparen? En dan hadden ze een eed gezworen, de Israëlieten, om dat inderdaad te doen. Maar Saul had die eed gebroken. Wordt trouwens verder nergens vermeld dat dat ook gebeurt, maar het is wel de achtergrond van dit verhaal. Waarom? Ja, wilde hij inderdaad zo'n etnische geweld plegen, die hele groep uitroeien? We weten het niet, maar dat betekent dus dat er bloed is vergoten. En in het Oude Testament is bloed vergieten, kan alleen gecompenseerd worden door ander bloed te vergieten. He, dus ook verzoenend bloed van de offerdieren. Maar goed, in dit geval is die fout van Saul alleen maar goed te maken door iemand uit zijn eigen familie of meerdere mensen uit zijn eigen familie daarvoor te laten boeten. Nou, dat wordt dan een getal van 7, symbolisch getal. En het is ook publiek. Het is ten overstaan van de Heer, staat in het verhaal. Tegelijkertijd spaart David de zoon van Jonathan, ook omdat hij ook een eed had gezworen. Dus dat zweren van een eed, als je iets beloofd hebt en je hebt de naam van God daarbij genoemd, dan mag je daar niet van afwijken. Dat is echt een doodzonde. En ook het kader van het hele verhaal is dat er een hongersnood in Israël was geweest, of aan de hand was, voor de overtreding van Saul. En dan zeggen de mensen, waar komt die hongersnood ineens vandaan? Nou, en dan blijkt dus dat die zonde van Saul nog steeds niet gebroken is. Dus dit is een manier om die zonde van Saul alsnog het ene bloed vergieten met het andere te compenseren. En als dat gebeurd is, dan staat er, en toen liet de Heer zich vermurwen en dan bloeit het land weer op. Ja, dus hier is toch ook iets aan de hand wat God niet wil tolereren, hè? Wat echt opgelost moet worden, wil hij weer op een gunstige manier naar zijn volk en naar zijn land kijken.
Ja. Het is ook de context van die tijd natuurlijk. Wat jij al eerder zei, van dat in die tijd gewoon zo ging. Dat de regels op dat moment waren. En ja, tegenwoordig in 2023 hebben we hele andere regels. Want zij vragen zich ook nog af, waarom was het toen wel toegestaan om dan inderdaad dat dan recht te trekken door te zeggen van, hé, jij hebt mij iets aangedaan, nou mag ik jou iets aan dan? En waarom we dat nu niet meer hebben?
Nou, ik denk dat er een enorm verschil in cultuur is. Hè? In de mediterrane cultuur, het is trouwens nog steeds zo, is de familie, het collectief is heel belangrijk. Wij zijn ontzettend geïndividualiseerd. En ik wil niet zeggen dat de Bijbel daar geen oog voor heeft. Hè, want er staat ook ergens dat iemand alleen vanwege zijn eigen zonde gestraft zal worden. Maar goed, in dit geval gaat het om Saul en om zijn nakomelingen. Je hebt het bij Achan ook, hè, de buit van Jericho. Dan wordt niet alleen Achan, maar zijn hele familie wordt meegenomen. Omdat het gezien wordt als een eenheid, een soort collectieve verantwoordelijkheid. Je kunt het, denk ik, in onze tijd nog het beste vergelijken met eerwraak. Dat komt via andere culturen, komt dat ook Nederland binnen. En daar hebben we soms heel weinig begrip voor. Maar dat is precies dat gevoel van, ja, maar het is niet alleen, jij bent het niet alleen, maar het is ook jouw familie. En het is de families tegenover elkaar. Nou, dat speelt in het Oude Testament heel sterk. In het Nieuwe eigenlijk ook wel. Maar wat er in het Nieuwe Testament gebeurt, dat zijn eigenlijk twee dingen. Dat God zijn eigen zoon stuurt om het probleem van de zonde op te lossen. Hè, dat bloedvergieten. Nou, Jezus geeft zijn leven, geeft zijn eigen bloed voor ons. En dat de straf, die wordt opgeschoven tot het laatste oordeel. Wordt niet, meestal niet, er zijn uitzonderingen, maar meestal wordt die straf niet direct voltrokken. Maar zegt God, nou, dat staat ook in het Nieuwe Testament, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Ja, dus met andere woorden, als je wil wreken, dat begrijp ik wel, maar leg het in mijn hand. Ik zal dat ter hand nemen. En dat maakt jou daar los van, daar vrij van.
Wat kunnen we leren van die teksten, die moeilijke teksten misschien wel in het Oude Testament, waarin veel geweld voorkomt? Wat kunnen we daar, Anno, wat zegt het over God? Wat kunnen we daarmee in 2023?
Dat God met zijn volk meegaat door de geschiedenis. En dat hij dus ik zou niet zeggen zich aanpast aan de tijd, maar wel wat er gebeurt, dat past in het kader van de tijd. Hij laat Israël niet zeg maar op een 21ste eeuwse manier omgaan met vijanden. Het is gewoon helemaal in die historie. En dat noemen we dan heilshistorie. Dat wil zeggen, God grijpt in de geschiedenis. Hij openbaart zich, hij stuurt ook. Maar er zit wel een zekere voortgang in. En ja, het Nieuwe Testament komt na het Oude. Er is een nieuwe fase aangebroken. En daar zie je in dat God dus meegaat met zijn volk door de eeuwen heen. En dat dus ook de manier waarop christenen in de wereld staan verandert met de tijd mee.
Dankjewel voor deze week en tot volgende week.
Graag gedaan.
Dit was de Kamerling voor deze week. Volgende week een nieuwe aflevering. Dan hebben we het over het lijden van Christus. Tot dan.